voetbalpraat van zaterdag 3 juli. We gaan napraten over de twee laatste kwartfinales van vandaag. Wat verder nog ter tafel komt, en dat doen we met Marciano Vink. Welkom, met Simon Tjommer, eveneens welkom. En met de even, hoe zei ik dat vorige keer ook alweer? Onmisbare?
Ja, onmisbare.
Als, nou, zoiets. Leo Dries in ieder geval als vierde pion aan tafel. Leo, ja. De werkdag begon voor jou zoals altijd met jouw klus bij Noord-Holland vanmorgen op de radio.
Mijn klus.
En daar had jij vrij vroeg in de ochtend toch wel nieuws.
Ja, ik heb vaste gasten altijd, Rinus Israël en Gerrit van der Lem. Gerrit van der Lem was in Spanje, kwam afgelopen woensdagnacht terug en vloog samen met zijn vriend en flatgenoot ook, want dat, ze wonen daar boven elkaar. Henk ter Kate terug uit naar Nederland. En toen was Henk ter Kate wel zeer duidelijk dat hij er geen trek in had om het Nederlands elftal te gaan doen.
Nee.
En dat had dan vooral te maken, ook dat hij nog steeds onder contract staat. Maar goed, daar valt al onderuit te komen. En hij gaat binnenkort weer trainen met het nieuwe seizoen in Spanje. Begint hij met die club uit het midden. Ik weet niet welke club.
Arabische club.
Ja, Arabische club. Er was zoveel verkeerd gegaan bij de vorige onderhandelingen.
Dat was in 2017. En toen ze uiteindelijk kozen voor Dick Advocaat, waar hij ervan uitging dat hij een akkoord had met Hans van Breukelen. Dat was het destijds.
Hij had er geen trek in.
Nee. Is hij wel benaderd door de KNVB?
Dat is niet gebeurd volgens mij, nee.
Nee. Nee. Ik vond wel, het vervolg erop in de Telegraaf nam het nieuws over. Marciano, leg ik even bij jou neer.
Ja.
Hij zei, ik heb geen interesse om bondscoach te worden. Maar ik wil wel graag excuses voor hetgeen wat er in 2017 gebeurd was. Maar dat is totaal door andere mensen destijds.
Ja,
zit hem dus wel hoog.
Een beetje mosterd na de maaltijd, denk ik. Ik gewoon laten zitten en gewoon verder gaan met je leven en gewoon je werkzaamheden in het Midden-Oosten en laat het gaan. Weet je? Het heeft geen zin om dat soort dingen nu weer op te raken. Waar het dat jij bondscoach was geworden of dat ze je hadden gevraagd, dan kan je altijd intern kan je altijd om excuses vragen. Het hoeft niet zo publiekelijk. En weet je, laat het gaan en ga gewoon verder.
Nou, ik denk het graag publiekelijk.
Dat is waarschijnlijk dan zijn karakter of dat hij dat soort dingen graag zo zou willen. Maar ik denk, weet je, ga gewoon verder. En de job voor de KNVB is al moeilijk genoeg om een nieuwe bondscoach te zoeken. En ik denk niet dat ze op excuses aanbieden of excuses geven, dat ze daarop zitten te wachten. Andere personen, nieuwe tijd, doorgaan en laten rusten.
Simon, hoe kijk jij naar het gezelschapsspel? Wie moet de nieuwe bondscoach worden?
Ja, het is toch schijnend dat er vooral nu ook weer verhalen naar buiten komen, zoals dit ook nu met Henk. Wat heel lang verleden is. Ik denk dat we naar voren moeten kijken. Ik vind ook dat mensen in de huidige tijd niet per se een excuus hoeven te maken wat er gebeurd is door anderen. Ja. Bij de KNVB heb ik het over. Puur bij de voetbal gericht.
Ja, je verwijst niet naar iets anders.
Nee. Puur dit. Dus andere excuus vind ik wel aanvaardbaar. Vind ik heel goed. Ik denk dat er nu eindelijk vanuit het bestuur een duidelijke beslissing daar de weg moet aangewezen worden. En ook mensen niet hoeven te praten bij openingen of in kranten. Het is nu feitelijk zo dat we iemand nodig hebben die het Nederlands elftal naar het WK kan leiden.
Maar is het nog steeds zo dat het bestuur nu, degene die dat beslist, is nu nog steeds Nico-Jan Hoogma?
Ja,
die gaat er nu nog steeds over.
Bestuurslid technische zaken, ja.
Dat is de man die, dat is eentje, kan beslissen.
Die zal ruggespraak houden met de rest van het bestuur en met de raad van commissarissen, schat ik zo in. Maar uiteindelijk
de man die met zijn handen in zijn zak Frank de Boer stond af te zeiken van de week. Die gaat daarover.
Ja. Even iets anders. We hebben de afgelopen week vaak de discussie gevoerd of het niet armoedig is dat je uiteindelijk terechtkomt bij mensen die ruim in de 60 zijn, Ter Kate, Van Gaal. Ja. Vandaag kwam er een andere pion op het podium. Giovanni van Bronckhorst meldde dat hij uiteindelijk wel interesse zou hebben om bondscoach te worden.
Hij vindt het een hele eer zelfs, zei hij.
Hè? Hij zou het een hele eer vinden, dan wel nu of later in zijn carrière. Het is al een trainer van de jonge generatie, kampioen geworden met Feyenoord. In China gewerkt, dat was wat minder succesvol. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, allereerst hoe hij het bij de NOS deed, was gewoon wel heel erg netjes. Hij werd een beetje voor het blok gezet en hij wilde er geen antwoord op geven. En ik begrijp ook wel dat je daar niet gaat zeggen, nee, het is nu te vroeg, ik wil eerst een andere club. Ja, weet je, komt het op je pad? Ik denk dat dit soort trainers, zoals Cocu en Van Bronckhorst, al blij maar, zijn.
Sorry, ik onderbreek. Zou het niet juist van zelfkennis getuigen als hij zou zeggen...
Nou,
het
is ja, niet dat, nou, dat weet ik niet. Het is niet om op tv direct te zeggen van... hé, hey, het is nu te vroeg. Stel je voor dat er helemaal niks komt en het bondscoachschap komt op je pad. En je voelt je daar goed genoeg voor en je denkt van... nou, dit is wel iets, een job die ik zou willen aanpakken.
Vind jij hem er goed genoeg voor nu?
Dat weet ik niet. Ik denk dat hij misschien iets meer vlieguren... Zij zoeken bij de KNVB iemand met een bepaald overwicht, met een bepaalde autoriteit. Ik weet niet of hij dat heeft. Ik kan hem daar niet echt goed genoeg voor beoordelen. Ik heb niet in de kleedkamer. Ik heb hem veel te weinig zien werken. Omdat het was eigenlijk maar best wel kort. En daarna is hij naar China vertrokken. Dus...
Nou, bij Feyenoord toch een flinke tijd gewerkt.
Ja, nou ja. Kan je daaraan afleiden of iemand heel erg oud...
Maar ik vroeg het aan jou.
Nou ja, halverwege maar kan jij dan daaraan aan één jaar... Kan jij dan daaraan afleiden of iemand heel veel overwicht en autoriteit...
Nou, ik probeer ertussen te komen. Maar eigenlijk geef je zelf dus al antwoord op. Want dat is wel de mini-profielschets nou ja, die Nico-Jan Hoogma schetst.
Maar ja, je begint ergens met een profielschets. En dan ga je kijken, heb ik kandidaten die daarin passen? Lukt dat niet? Dan zal je toch ergens moeten gaan schipperen. En ik weet niet of het autoriteit... hebben of autoritair zijn, of dat nou heel erg hoog in het vaandel moet zitten. Ik denk dat er iemand moet komen die het Nederlands elftal weer laat voetballen, herkenbaar laat voetballen. Laten we dat als hoogste prioriteit. Ja. En of dat nou Giovanni Van Bronckhorst moet zijn, of dat het Cocu of...
Nou, ik vind het wel belangrijk hoor, dat ze leiding krijgen. Dat is wel nodig. Dat heeft elke voetballer nodig. Leiding.
Dat begrijp ik. En we zijn nu helemaal een beetje door het EK en wat er allemaal gebeurd is en wat we allemaal gezien hebben, zijn we een beetje de kant van de autoriteit heen geslagen.
Dat is natuurlijk ook in de hand gewerkt door die uitspraken van Nico-Jan Hoogma. Nee, die precies. In ieder interview zei, we zoeken een chef, we zoeken iemand met het aura van Koeman.
Ja, maar daar is toch maar neer. Ja, maar ik heb Nico-Jan Hoogma er niet voor nodig.
Er is toch maar één tegelijk.
Precies wat Daan nu gevraagd of... gesuggereerd, want er is toch maar één op dit moment die beschikbaar is. Ik kom toch weer uit bij Louis van Gaal. En ik weet dat daar niet iedereen naartoe wil, maar ik blijf erbij. We hebben het vorige keer hier besproken en de oplossing lag op tafel. Nou, nu heeft Gio Van Bronckhorst ook nog aangegeven dat hij dat zou willen. Waarom niet nu op korte termijn Van Gaal voor de groep, Van Bronckhorst mee, alleen de kielzoog, mee naar het WK nemen en het stokje overdragen van na het TK.
Ja,
of na het WK, Van Gaal gaat bestuurslid worden, misschien wel TD. Dan heb je toch voor de hand.
Blijkbaar is het dus bij de KNVB iets wat dat tegenwerkt.
Nou ja, de vorige keer hebben ze aangegeven.
Louis was vandaag gezeist.
Ja, Louis was vandaag gezeist.
Nou, maar dat is dus iets wat dat tegenwerkt. Ja, of dat nog niet ziet zitten. Of misschien eerst andere mogelijkheden wil polsen. Ja,
ja, omdat je niet alleen autoriteit afgeeft of binnenhaalt. Je geeft nu ook leiding af, want je weet... Ja. Dat je dan echt een leiding geeft.
Maar dat werd de vorige keer ook gezegd, hè? Maar er is nul gesproken met Van Gaal.
Ja, maar wij zeggen ook dat het moet gebeuren.
Ja, maar er is nul gesproken over hoe Van Gaal het deze keer zou willen doen.
Oh, zo bedoel je.
Er wordt maar van uitgegaan dat hij de hele boel zal omgooien. Omdat Van Gaal dat altijd gedaan. Er is nul gesproken met die man de vorige keer. Dan is het toch schandalig dat je dat soort conclusies gaat trekken. En dat je dan maar zegt, ja maar daarom doen ze niet en daarom doen ze niet. Praat eens met die man.
Ja, maar de conclusie
dat is het minste wat je moet doen, zelfs nu op dit moment, als je kijkt naar de beschikbare figuren.
Maar je zegt het is het minste wat je moet doen. Is het ook het eerste wat je moet doen voordat je iets anders gaat doen?
Ja, zeker. Ze staan bovenaan de lijst. Als je die profielschets neemt, als je jezelf serieus neemt nog, al sta je met je handen in je zakken, maar je noemt stijlfiguur, dat je dat nodig hebt, dan ga je met Van Gaal praten, dan ga je met Ter Kater praten en dan ga je met Dick Advocaat praten.
Zou Louis van Gaal vandaag geweten hebben dat er een camera stond die filmde dat hij nog even een speech in huis had richting de Oranje Leeuwinnen?
Ja, en dat maakt Van Gaal niets uit. Van Gaal is altijd Van Gaal.
Want dus... in die speech, voor de duidelijkheid, zei hij behoorlijke sneren eigenlijk naar het Nederlands elftal tijdens het afgelopen EK. Hij noemde ze een veredeld stelletje sterren.
Dat kan maar gezegd zijn.
Ja.
Maar goed, wie zich dat aantrekt, die heeft er problemen mee. Als Matthijs de Ligt op het veld staat of gespeeld heeft en zich niet zo voelt, dan heeft hij met deze uitspraak totaal geen probleem. Nee.
Klopt.
Maar waarom, precies. Waarom? Ik probeer me af te vragen, want Van Gaal doet eigenlijk, daar zit altijd wel toch een idee achter.
Maar hij doet het niet om te provoceren. Hij deed het om die meiden met een brede glimlach uit te zwaaien.
En hij is bezig natuurlijk een selectie.
Dit is natuurlijk wel van tevoren opgeschreven en twee keer geoefend thuis. Dus dat zinnetje met dat is wel iets.
Daar ga jij er maar van uit, Marcia. Aan de andere kant
ga ik ook niet vanuit. Dus ik denk dat dit wel iets is wat je opschrijft of wat je bedacht hebt om dat te vertellen. En dat er een camera op staat, dat zal hij echt wel geweten hebben. Maar het is toch niet onterecht wat hij zegt.
Maar zou dit met een bedoeling gezegd hebben?
Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Ja, en wat is die bedoeling dan?
Hij maakt dan nu alvast zijn selectie voor wat hij echt voor de ploeg staat. En hoe reageert de ploeg daarop?
Hij geeft zijn standpunt alvast, weet je, voor het moment dat hij dus zeg maar bondscoach is. Ja. Eerst, wat was het?
Veredelde
sterrenstatus of dat gedrag, dat tolereert hij niet.
En bij de eerste beste bijeenkomst, als hij aangenomen is, is dat wat hij zegt tegen ze. Ja. Zo. Ja. Voor edel celletje.
Nou, ja, precies.
De klas, we gaan beginnen. De column van Wim Kieft. En die had het over de lichtgewichten van de KNVB. Die de Hollandse school verkwanseld hebben. Met het aanstellen van Erwin van der Looy en Frank de Boer. Raakt hij daar ergens een kern van waarheid? Of kijken jullie daar tegenaan?
Ben ik er niet helemaal mee eens. Natuurlijk is het zo dat met Frank de Boer, nogmaals gezegd, in mijn ogen ook de makkelijkste weg gekozen is om iemand voor de ploeg te hebben waar de rest van de staf kon aanblijven. Dus dat is wel een makkelijke keuze geweest in die zin, om mij gewoon wat voortborduren op wat Koeman in gang heeft gezet. Nou, dat je achteraf daarmee niet succesvol bent omdat de omzetting daarvan niet gelukt is, ja, dat is correct. En dat daar ook een makkelijke weg is gekozen, ook correct. En met Erwin van der Looy was eigenlijk daarvoor al de weg bepaald. En die is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van wat van boven naar beneden komt.
Ja. Hoe lang mag deze discussie nog duren eigenlijk over het nieuwe bondscoachschap? In de wetenschap dat er vanaf 1 september een serie zeer belangrijke interlands aankomt.
Dit weekend moeten ze knoop doorhakken. Dan moeten ze gewoon. Dan moeten ze of dat rijtje afgevinkt hebben van die namen die we zojuist noemden. En dan door naar de tweede. Maar ze moeten binnen nu in een paar dagen. Je kan toch wel iemand vinden?
Nee, want het was een heel uitgesproken interview. Meerdere interviews eigenlijk van Nico Jan Hoogma. Daarna hebben we er niet meer gehoord of gezien. Dat kun je uitleggen als een goed of een slecht teken.
Ja, ik heb geen idee wat je daarin, hoe je dat moet uitleggen. En misschien zijn ze wel weer een rondje spelers bellen. Dat zou wel helemaal verkeerd zijn. Maar
dat hebben ze vorige keer ook gedaan, de mening van de spelers.
Ja, en dan toen kwam eruit dat er een paar waren die Vergaal niet zagen zitten.
Maar ook daar zit je altijd weer op een tweesporen beleid. Je hebt mensen die zeggen, ja, het is verstandig om het te doen, om je belangrijkste spelers te polsen. Ja. Coach je zou willen werken. En je hebt een school die zegt, onzin allemaal, zet er maar een vent neer. Luisteren en dan gaan we wel eens kijken. Heb jij dat in je carrière meegemaakt?
Nee, wij hebben op een gegeven moment nam Van Gaal het volgens mij over van Spits Koon, de driemanschap. Mm-hmm. Barry Huls of Spits Koon, Van Gaal die nam het volgens mij toen, van Beenhakker over.
Ja. Van Beenhakker. Ja.
En Beenhakker die vertrok toen zelf. Dus ik heb niet eigenlijk een moment gehad dat het bestuur of de technisch directeur aan de spelersgroep kon vragen. Welke kandidaat of vinden jullie dit een geschikte kandidaat? Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Maar ik denk dat nu voor het Nederlands elftal de tijd wel aangekomen is dat het gewoon het bestuur en misschien dat Nico Jan Hoogma zijn oor te luisteren kan leggen bij wat ervaringsdeskundigen, wat oud-voetballers, weet je, zoals Van Hanegem, die zal wel een bepaald beeld hebben over hoe het verder moet. Noem maar op, weet je. Er zijn genoeg mensen met heel veel ervaring en ook een bepaalde visie. En ja, misschien kom je dan bij Van Gaal uit, misschien niet. Maar ik denk dat het nu niet de tijd is om de selectie een rondje weer te bellen. En wie zien jullie zitten? Want dan gaat het weer van links naar rechts. En de tijd
en speler heeft altijd zijn eigen fokken.
En de tijd is er gewoon niet. Omdat
en je zorgt voor tweespalt, hè? Nou, je zorgt voor tweespalt. Want je gaat iets vragen aan een speler, wat je helemaal niet moet vragen. Dat moet gewoon. Dit is jullie nieuwe trainer, veel plezier ermee.
Ja.
Nou, ik denk dat er nog wel een discussie hier en daar gevoerd gaat worden over het nieuwe bondscoachschap.
Nee, dat is nu bepaald. Sinds vanavond is het bekend wie nieuwe bondscoachschap.
Afgehamerd, Louis van Gaal.
Ja.
Ja. We hebben een quizvraag, als altijd bedacht door Mark van Rijswijk. We gaan zo meteen uitgebreid praten over de twee kwartfinales van vandaag. Eén daarvan daar schitterde Denemarken. Er zijn 10 Denen, ook voor de heren aan tafel, misschien wel aardig om even mee te puzzelen. Er zijn 10 Denen die minimaal 100 interlands hebben gespeeld. 10 daarvan. En van die 10 hebben er 4 in de Eredivisie gespeeld. De vraag is, welke 4 zijn dat? U mag via de social media van een van ons of via ESPN mag u het antwoord laten weten. Nog één keer de vraag. Dus er zijn 10 Denen met minimaal 100 wedstrijden voor de nationale ploeg. En 4 van die 10 Denen hebben in de Eredivisie gespeeld. Succes erbij. Dan de wedstrijden van vandaag. Dat
geen
dus
tips? Geen hints?
Nee.
Geen
maar dat betaalt niet. Moet je hier aan hint?
Zitten er 2 broers bij?
Ik zeg helemaal niks.
Oh, okay.
Dan ben je toch ook een
nou ja, kan toch?
Tsjechië tegen Denemarken. Was dat een wedstrijd waarvan je van tevoren zei, daar kijk ik toch nog wel met wat weemoed naar. Nee, omdat Nederland zelf daar natuurlijk had kunnen spelen. Of was dat al geparkeerd?
Dat was ik al wel vergeten.
Ja?
Ja.
Wij zagen wel een ander Tsjechië in de eerste helft dan tegen Nederland.
Vertel.
Nou ja, ik vond dat de Tsjechen, het wel, als je ziet de intensiteit die ze in het spel lagen, vooral het begin tegen Nederland. En ook de, zeg maar de focus die ze hadden als je de eerste goal ziet. Ja. Dat gebeurt normaal niet als jij 100% geconcentreerd bent.
Hoe kan dat dan? Dwingen de Denen dat af? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Maar ik denk eerder dat het toch iets makkelijker gekeken werd naar de Denen dan naar de Nederlanders. Vanuit de Tsjechië.
Ja?
Zou het?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Tegen Nederland is toch natuurlijk, kijk, als je tegen Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij speelt, zijn toch iets andere namen. Koetkier is wel een grote naam, maar zijn toch iets andere namen dan bij Denemarken of Velsen. Dus toch een beetje de focus. Tenminste, dat vond ik de eerste helft wat minder dan
Maar de Deense coach, ons. Die baalde, hè, dat hij niet tegen Nederland is. Dat zou veel gemakkelijker zijn.
Ja, geweest. Dat zei hij, ja.
Mooie teksten.
Ja, omdat natuurlijk de intensiteit die de Tsjechen in het spel leggen met de pressie, maar ook met het omschakelen en met dat 90 minuten volhouden, normaal gesproken de Denen wel parolie kunnen bieden. En dat was vandaag niet het geval in de eerste.
Maar was het niet zo dat het spel van het Nederlands elftal eigenlijk precies in het straatje van de Denen, met dat wat we toen al zeiden, met die drie die druk zetten, daarachter op halve staan. En Nederland die daar, precies, van Tsjech, Nederland die daar gewoon helemaal geen raad mee wist. En die Denen vandaag eigenlijk, vooral in de eerste helft, met heel veel beweging. Die Tsjechen het gewoon heel erg lastig maakten. En die Tsjechen die hadden geen vat op het spel. Pas later kwamen die Tsjechen eigenlijk tot betere aanvallen. Maar ik vond die Denen...
Waar zit dat dan in? Is dat dan toch meer tactische discipline, meer kwaliteit, meer variëteit?
Van de Denen?
Ja.
Nou, ik denk dat, wat ik al zei, ik denk dat die Denen gewoon op een bepaalde... ik noem het de Erikse euforie, veel meer kunnen dan dat ze misschien gedacht hadden dat ze konden. En je ziet nu gewoon dat spelers ook vermoeid raken. Hè? Dat zag je ook bij de Denen. Maar je ziet gewoon dat elke meter wordt bij die Denen voor gevochten. En als ik dan zie met wat voor een passie en vooral dan met wat voor een prachtige buitenkant voet. Ja, Dolberg die... Ik ben van de Denen, had ik vorige keer ook gezegd. Ik ben van de Denen echt wel aan het genieten. En dat ze vermoeid raken, dat zie je bij alle teams, dat vind ik niet erg. Maar de strijdwijze die Denen hebben en het elan en het vliegen voor elkaar. Ja, zelfs met Braithwaite die zichzelf voorbij rent 400 keer en harde voeten. Maar ook dat, daar zie je ook dat hij gewoon, gewoon alles geeft wat hij heeft.
Was die bereidheid hebben in Nederland niet dan?
Nee.
Of was het gewoon, dat je niet weet wat je moet doen in het veld?
Ja, een combinatie van beide. Ik heb vorige keer ook gezegd dat het soms overkomt je dingen. Mm. Dat je in een systeem zit en dat je eigenlijk gevangen zit in een wedstrijd waarin je gewoon niet meer tot je eigen spel kan komen. Nou, je zag het bij Frenkie, Wijndal was daar de dupe van. Je zit soms in een bepaalde systeem, zit je vast en dan lukken de dingen niet.
En dan lijkt het alsof je
lamme benen hebt en alsof het allemaal niet gaat. Terwijl het zijn hele simpele dingen die misschien, wat die Denen toen vorige keer ook gedaan hadden, dat ze dus hun centrale verdediger doorgeschoven hadden. Dat zijn kleine dingen, kleine oplossingen die misschien wel het verschil hadden gemaakt. En dat gebeurde niet bij Nederland. Het was eigenlijk leidzaam toezien hoe de wedstrijd uit je handen glipte.
Maar eigenlijk is dat, als je dat zo stelt, is dat heel schokkend allemaal.
Nou, het was toch ook schokkend.
Want je maakt mij niet wijs dat de Denen op 11 plekken een betere speler hebben dan het Nederland zelf.
Dat zeg ik niet.
Het lijkt dan, als je daarnaar zit te kijken, ben het helemaal met je eens, alsof die teamgeest daar, die tactische discipline, veel beter voor elkaar is.
Als jij dus achterin, stel je voor, je bent dus in dit geval Frenkie de Jong en je bent gewend om de bal op te halen en op te bouwen. En je hebt eindelijk de bal veroverd, je hebt balbezit en je speelt de bal vooruit. En van de 15 passes die je vooruit komen, de 14 net zo hard terug. Dat is toch een moedeloos van te worden, of niet?
Ja.
En dan heb je naast je een speler staan die er staat om ballen af te pakken, waar je eigenlijk dus ook niet een bepaalde afwisseling mee kan. Het zat gewoon vast.
Mm-hmm. Het was gewoon geen logische opstelling.
Het was geen logische...
Daar kom je dan uiteindelijk op uit.
Nou ja, ik vond gewoon dat als je keek naar het Nederlands elftal, dan brak de lamlendigheid je aan alle kanten op.
Ja,
en ja, ik heb er niet van genoten. En als ik dan naar de Denen kijk...
Hebben die dan een simpelere manier van spelen, de Denen? Ik bedoel, duidelijker, eenvoudiger, is dat het dan? Of,
het valt eigenlijk nooit uit elkaar. Je ziet nooit afstanden van 50, 60 meter ontstaan bij die ploeg. Het is wel heel gedisciplineerd, zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht.
Ik moet er nog één keer opnemen voor Nederland. Want ik vind de discussie terecht dat wij niet gespeeld hebben zoals we kunnen. Maar ik vond dat wij, en daar komt het mooie woord weer, meerdere mensen een hekel aan hebben. Maar ik vond dat wij tot de rode kaart de wedstrijd in ieder geval onder controle hadden. En daar geen veldje aan de lucht was.
Waren de beste kansen waren voor Tsjechië.
Maar welke controle? Wij hebben
eigenlijk tot aan de kans van Malen.
Nee, daar ben ik het wel mee eens.
Maar de beste had die kop al voorlangs. En die hebt de blok van de licht. Zij hadden tot in de 16 kansen. Dus wij,
ja, ze hadden de ene kans die Matthijs...
Ja, en die kopbal voorlangs.
Ja, dat was
maar voordat we die hele wedstrijd weer opnieuw gaan analyseren... Jij zegt, met die tactische discipline was niet zo heel veel mis als wij veronderstellen.
Nee, met de tactische discipline in balverlies was niet zoveel mis tot de rode kaart. En vanaf dat moment ben ik volledig ook mee eens dat je de koppen zag hangen... en dat de omschakeling lastig werd en dat mensen werden laten lopen. En in balbezit wij... Tuurlijk is het frustrerend als jij... alleen maar achter de bal aan op dat spelen zoals Frenkie de Jong. Die wil balbezit spelen. En dat was niet de opstelling en dat was niet het spel wat we speelden tegen Tsjechië.
Je hebt toch voor die rode kaart ook niet dwingend en swingend gespeeld?
Nee, daar ben ik het ook mee eens. Maar dus het gaat niet
te weinig?
Daar ben ik het ook mee eens. Okay. Maar we hadden de wedstrijd wel onder controle. Het was niet zo dat wij enigszins in gevaar waren.
Cirkeltjes redeneren. Ik wil even terug naar de Denen, die toch wel op inderdaad wat jij zegt, op adrenaline spelen. Bovendien ook bij te wijlen. Ja. Een paar aantal fraaie doelpunten maken. Die 2-0, die voorzet van die Melen van Berkema. Maar is dat een van de spelers van het toernooi aan het worden, die jongen aan de linkerkant bij Denemarken?
Vind ik wel. Ik kende hem niet, heel eerlijk. Ja, de naam wel gehoord, maar ik had hem nooit echt zien spelen. En nou ja, ik ga er echt voor zitten nu. Net zoals Spinazzola. Vind ik Melen aan de linkerkant. Nee, maar vind ik Melen aan de linkerkant. En volgens mij is die ook geblesseerd nu, toch? Die Melen, die ging eruit, of niet? Nou, in ieder geval, ik vind die Melen vind ik ook een revelatie. Ik geniet daarvan. En de drive, weet je. En als jij dat balletje buitenkant voet, als je hem in de slow motion zag, het momentum dat hij hem raakt, dat die voet die bijna half overdwars, ik vind dat pure poëzie.
Ja.
Hoe die bal dan ook zo prachtig tussen de keeper en de laatste lijn indraait. En dat daar dan Dolberg of All People staat. Die hem gewoon met zijn binnenkant strak in.
Ja, gelukkig kopte die spits hem niet in. Want die zou kon het nog bijna.
Precies, maar ik geniet daarvan.
Bijna, die Brathwaite, die komt er bijna met zijn voet weg.
Ja.
Met de harde voetjes.
Met de harde voetjes. Ja, met harde hele harde voetjes had hij.
Ja. Nee, maar Melen is natuurlijk fantastisch. Ook om te zien, vind ik weer fantastisch van Atalanta ook. Als je kijkt van Aalborg. Niemand durft het aan met hem. Hij gaat naar Genk. Ja. Nou, en daar hebben ze alleen maar op gewacht om hem dan op te pakken. En dan weer een fantastische...
Ja. Leo, wie is de beste buitenkant voetspeler die jij in je lange carrière hebt gezien?
Behalve ik zelf.
Behalve jij zelf?
Nee. Van Aanigen. Ja? Die was buitenkijf. Die, omdat hij met rechts nooit iets deed, ging hij ook... werd gecultiveerd. Ja, dat was... Mooi. Ik heb hem nooit anders zien schieten.
We gaan zo verder. En onthoud, 4 Denen zoeken we nog. Deel 2 van Voetbalpraat. U kunt uw hoofd nog steeds breken over de 4 Denen die in de Eredivisie hebben gespeeld. Van de 10 in totaal die meer dan 100 interlands speelden voor hun land. Het antwoord kunt u kwijt via de sociale media van ons. Via ESPN. Aan het eind van de uitzending dan geven we het antwoord. We hebben ook gekeken naar de tweede kwartfinale van vandaag. Tussen Oekraïne en Engeland. Simon, toen jij het opstellingsformulier in je handen geschoven kreeg. En zag dat daar Jack Grealish andermaal ontbrak. Wat dacht jij toen?
Dat we weer hetzelfde verhaal ingaan als de laatste weken, laten we zeggen, van dit EK. Dat de nul en de stabiliteit heilig is. En dat zie je nu wel. Ik was nog wel blij verrast dat Mount wel mocht spelen.
Ja, dat systeem wat hij tegen de Duitsers had aangepast, had hij weer teruggebracht naar het systeem met 4 verdedigers.
Ja, maar daar was ik was wel blij dat ik inderdaad Mount en ook Sancho nu na het transfer van United toch mocht spelen. Ik vraag me nog steeds af waarom hij dan geen minuut mocht spelen van tevoren. Waarschijnlijk omdat hij bezig was met een transfer. Of hij had iets onder de leden, maar dat vond ik ook verbazingwekkend.
Ze hebben daar natuurlijk wel alternatieven, met Foden onder andere.
Ja, maar hoe kan het dan dat hij tegen Manchester United of bij Man U getekend heeft en de wedstrijd daarna meteen in de basis staat? Dus ik vond het opvallend. Maar ja, goed, ik was wel blij vooral Mount ook op het middenveld te zien. En, nou ja, de stabiliteit was gewaarborgd inderdaad. En je zag toch met de goede backs. Sean Doutrans speelt volgens mij ook wel een goed EK voor zijn doen. En nou, zie je toch wel weer... wat aanvallende krachten. Dat hebben ze toch beloond. Na korte tijd hebben de fantastische actie van Sterling. Met een fantastische paas en Kane die op het goede moment prikte.
Heb je genoten van Engeland?
Nee, ik geniet helemaal niet van Engeland op dit moment. Maar het is wat Simon zegt. Er is een bepaalde stabiliteit, een bepaalde zekerheid is er ingebouwd door Southgate. En dat is niet aantrekkelijk. Maar ik vraag me af, en daar hebben we net ook al over gehad, is dit de toekomst van het interlandvoetbal? Dat je gewoon 6 tot 8 man die de stabiliteit verzorgen en dat er dan 3 vrijbuiters op het veld en mogen uitzoeken hoe het gaat. En bij Engeland is dat Sterling. En dan is het de ene keer Sancho, dan is het Foden. Nou, dan hebben ze een goalgetter voorop die warm begint te worden. Dus ja, is dat waar we naartoe gaan?
Ja, maar is toch ook clubvoetbal is toch hetzelfde? Is toch overal, als je kijkt naar de ploegen, Portugal, Italië, Engeland, Duitsland, toch allemaal 4+2 of minstens met twee verdedigende middenvelders.
Ja, maar jij stoorde je volgens mij vooral aan dat blok van Stones en Maguire, ja, en daarvoor Phillips en Rice, dat er niet één speler is die...
Nee, het is heel voorspelbaar wat zij doen en daardoor heeft Shaw waarschijnlijk ook een beter EK, want het is eigenlijk rondspelen achterin. Geen één van dat blok van vier die een paas tussen de linies, hè, de blindpaas of de Frenkie Paas, of hoe je ze wil noemen.
En jij zei tegen mij, toen we naar die wedstrijd zaten kijken, Frenkie de Jong zou in dit elftal niet spelen.
Nou, ik vroeg het me af. Ik zeg niet dat hij niet zou spelen. Ik vroeg me af, zou Frenkie de Jong in dit team een kans krijgen? Omdat dat blok met de Rice en Phillips, dat zijn niet de beste voetballers. Nee. Maar dat zijn wel jongens die, wat Simon zegt, de balans in het team bewaken. Nou, ik weet niet of hij in dit team zou spelen. Misschien meer vooruit.
Weet je wat erger is? Dat als dit systeem steeds meer de boventoon krijgt, dat soort jongens als Frenkie de Jong ook steeds minder vaak boven zullen komen drijven. Ja, want die worden al niet meer, die vallen in de voorselectie.
Nou, in Nederland misschien nog wel, maar je bedoelt meer in andere landen dat je op de positie, dat ze niet snel voor een voetballer zullen kiezen?
Nee, want dat heeft dan de prioriteit niet.
Ja, maar ik heb altijd het voorbeeld, daar worden spelers opgeleid bij Ajax. Ajax die balbezit voetballers zijn, worden opgeleid voor een handvol clubs in de wereld. Voor de Barcelona, voor de City, voor de Arsenal. Ja. En dat is het. En de rest wordt opgeleid voor een Schalke of voor een Red Bull. Of voor
ja, want jij slaat mij, als wij deze discussie Chelsea voeren wij een keer of 7 per week. Jij zegt dan altijd, ja maar luister eens, alle data wijzen uit dat een kans op het maken van een doelpunt het grootst is in het omschakelmoment. Juist. Dus niet vanuit balbezit.
Juist.
Zijn wij dan zo naïef om daar altijd maar aan vast te blijven houden?
Nee, dat is niet naïef, het is juist leuk. Balbezit voetbal is de hoogste kunst van het voetbal. Mm-hmm. En als je dat beheerst, speel je ook het mooiste spel. Wij zijn allemaal weg van Spanje, allemaal van Barcelona en ook van de City van de huidige tijd. Omdat wij allemaal houden van voetbal. En voetbal is de bal. Alleen trainers en clubs denken aan succes. En die kijken voornamelijk daarna hoe kunnen we op de makkelijkste manier, op de veiligste manier succes behalen. En dat is jammer genoeg niet balbezit voetbal. Omdat ook de kwaliteit, ook van menig spelers, niet voldoende is om tegen een stabiele verdediging balbezit te kunnen spelen.
Ja, maar dat is het kip in het ei verhaal, hè?
Nee, dat is niet het kip in het ei verhaal. Dat is gewoon feitelijk bewezen. Want aanval is veel moeilijker dan verdedigen.
Maar als jij dan, dat is ook zo. Maar als jij daar ook nog de nadruk op gaat leggen op dat verdedigen, dan gaat het aanvallen helemaal moeilijker worden. Want je gaat er niet eens meer op trainen. Je gaat er niet eens meer de nadruk op leggen als topclub. Dat is wat jij zegt.
Maar daarom
en dan wordt het
zo
alleen maar erger.
Nee, maar daarom ben ik ook zo blij dat er toch nog bij de laatste vier teams als Spanje en Denemarken, die niet met een bepaald blok, natuurlijk Heuberg.
Italië heeft ook wel voetballers in de as.
Nee, ja, dat bedoel ik. Maar je hebt natuurlijk wel twee centralen die de controle hebben. Maar je ziet gewoon dat er overal beweging is. En ik vind bij Engeland, en daar komen we dan weer op terug, die zes vind ik gewoon veel te statisch. En wat ik dus wilde zeggen, als je dat achterin rondspeelt en je komt iedere keer bij Shaw uit, en die maar als, omdat hij dan misschien wel de blik vooruit heeft, maar Sterling inspeelt, of aan de andere kant Walker, die dan in dit geval Sancho opzoekt. Weet je, speel eens een paas door de linie vanuit.
Je zou bijna vergeten dat ze met 4-0 gewonnen hebben vandaag.
Ja, nee, oké, ik begrijp het wel. En dat is ook de extra kwaliteit en de power vooral die ze hebben. Want je zag gewoon de tegenstander Oekraïne, die trok het gewoon niet meer. Die zakte door in hoeven. A, hadden ze een hele zware wedstrijd ervoor gespeeld. Maar ook de power van dit Engeland, je ziet gewoon tot de 80ste minuut kunnen die gasten blijven gaan.
Ja, maar dat gaat met jouw Denemarken ook gebeuren nu.
Ja, nou ja, we hebben er eigenlijk weer op staan. Hè?
Nou ja, ook deze wedstrijd was natuurlijk ook dat binnen 5 minuten de eerste de beste aanval.
Ja, weet je, ja,
dat speelde ook
en
mee.
En dan breek je ook als team.
Maar goed, hoeveel beter is Engeland geworden tijdens dit toernooi? Ik bedoel, Kane is doelpunten gaan maken, Sterling is doelpunten gaan maken.
Dat is het.
En dat is heel vervelend, hoor.
Je kan er bijna de klok op gelijk zetten dat ze elk kwartier komen ze tot een kans. En de effectiviteit op dit moment is vrij hoog. Dus elk kwartier hebben ze een grote kans of een doelpunt.
Ja.
En dat is het hele zakelijke wat dit team uitstraalt.
Ja, wat gewoon frustrerend is dat je op spelers als Foden en Grealish zit te wachten dat die in het veld komen. Dat we hopen dat de mensen komen met de extra kwaliteiten. Ja. En het gebeurt gewoon niet, omdat nu ook weer ja, de trainer wordt beloond met succes. Maar dat is, en dan denk, hoeft de spelers niet op te staan.
Misschien ook wel het punt wat Leo probeerde te maken. En daar sluit ik me wel bij aan. Dat je ook succesvol kunt voetballen. Maar ook nog een beetje leuker kan voetballen. Als je van die Phillips en die Riser eentje eruit knikkert. En Mount op die positie neerzet. En ook een plek voor Grealish dan verzint.
Ik teken er ook voor. Ja. Alleen ze gaan het toch echt.
Nee, ze gaan het niet.
Maar laat ik het dan heel simpel stellen. Zou je elftal, wat ik net op tafel leg, daar dan beter van worden, denk jij?
Of voetballen zeker. De trainer denkt nu, voetballen meteen. De trainer denkt,
zou je daar verdedigend zoveel slechter van worden?
Nou ja, waarschijnlijk hebben de spelers bewezen dat ze in omschakelmomenten dan niet dusdanig capabel zijn dat hij dus andere spelers kiest.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik was ook zo'n speler. Ik riep altijd ze komen. En dan, als het een goal viel, was ik de schuldige. En de trainer zegt, volgende keer ga je niet spelen. En dan kan je wel 2 goals maken. Maar ja, uiteindelijk helpt het niet. Dus ja, dan ging ik weer zitten. En ik begrijp, jammer genoeg, trainers op dit moment, op een toernooivorm ook, dat ze kiezen daarvoor om... Want je weet dat de kwaliteit bij Engeland er is, dat ze een goal maken. Ze hebben genoeg kwaliteit.
Ja.
Ik vind het ook heel zonde.
Ik kijk dan liever naar zo'n Witsel en de Bruyne.
Weet je waar jij je aan vast moet houden? Het is net als in de kunst. Je had de romantiek als kunstvorm.
Ja.
Dat werd opgevolgd door het realisme. Ja. Dat werd met op een gegeven moment ook zat. Dan komt er weer een meer frivole kunstvorm. Dus het is nooit voor de eeuwigheid.
Nee, maar ik als kunstcriticus moet wel eerlijk beoordelen wat ik zie.
Ja. Is Engeland de favoriet van het toernooi voor jou?
Ja, vanaf dag 1.
Vanaf dag 1 zelfs?
Ja, ik had Engeland. Nee, maar ik had Engeland. Nou, dat klinkt nu alles tegenover wat ik eigenlijk zeg. Ik had Engeland voor het eerst als kandidaat om het EK te winnen. Omdat ik vind dat ze voor het eerst echt creativiteit achter de voorste linie hebben. Dus ze hebben wapens die ze in kunnen zetten met Grealish, met Mount en met Foden. Die ze niet inzetten. Dus ik heb daarop geborduurd.
Ik moet hem nog wel zien als ze een keer met 1-0 achterkomen. Dit elftal.
En dat wilde ik net zeggen.
Dat ze verder naar voren moeten gaan spelen.
Nog geen doelpunt tegen.
Nee, 8-0 tegen. Dus wat dat betreft hebben ze het uitstekend voor elkaar.
Overigens heb ik Engeland ook al een paar weken geleden geroepen.
Ja? En
Tsjechië.
En ik wil het ook zien als ze tegen een team spelen die wel gewoon druk durven te zetten op een Maguire of op een Stones. En dan kijken wat er dan gebeurt als je Shaw aan de linkerkant vastzet. Want dan krijgen we wel die lange ballen. En dan is het...
Dat deden die schotten wel, hè? Dat doorjagen en afjagen.
Ja, daar hadden ze het best lastig mee.
Ja, heel lastig.
Daar is het echt lastig mee.
Ja, nee, serieus.
En als ze niet de bal hebben en niet het tempo kunnen bepalen. Want als ze tegen Spanje spelen of tegen Italië. En ik in mijn favoriet is dus in dit geval Italië. Maar als ze tegen die Italianen spelen, wil ik het ook wel zien. Want ze hebben voordeel dat ze op Wembley spelen.
Ja,
dat scheelt echt.
Met publiek.
Ja. Met publiek.
Met vallende bierbuiken, was prachtig.
Maar tegen Denemarken?
We gaan het zien. De halve finales zijn dinsdag en woensdag. Maar, ik wil nog even terug naar... Sorry, wat wilde je nog iets
toevoegen? Dat sneuwe moment van Oekraïne.
Ja. Die drie die klaar stonden, die stonden al 3 minuten klaar. En die Duitse boekhouder, die normaal gesproken wel gewoon zijn extra tijd bijtelt, die floot, poep, daar stonden ze, 24, 26 en 3. Ja. Daar kregen er echt medelijden mee in slotfase.
Ja, niet gespeeld.
Jij kreeg een medelijden.
Ja, ik ook. Voorzielig voor Chimchik, Dovbrik en Sudakov.
Ja.
Had hij er wel een premie gegund, chef?
Ik weet niet als je als speler in het veld of je daar oog voor hebt om het hun te gunnen.
Toch die bal over de zijlijn?
Natuurlijk niet.
Jij zou het expres niet doen, maar
je
kijk.
Een klein beetje leedvermaak is ook wel vermaak, toch? Of niet? Ik had denk ik niet.
En dan zou je nog een banaan uitstijgen, dan moet jij lachen.
Nou, soms.
En dan zou je na aflopen. Dan zou je de afloop even langs. Ik dacht dat je nog zou invallen.
Ja, precies. Dat is toch ook een beetje kleedkamer humor.
Dinsdag en woensdag dus. Het loopt een beetje weg, dit gesprek. We gaan verder met de reacties op gisteravond. Bij de Belgen heerst in de pers, ik heb even alle kanten doorgenomen, jij ook Leo volgens mij, berusting. Een van de kranten kopte met een einde van een gouden generatie zonder goud. Dat is toch wel een beetje wat blijft hangen, denk ik, bij België. Dat
heb ik ook gelezen inderdaad. Maar zijn ze toch wel een beetje... Ze stappen erover, denk ik, heen dat het over een jaar alweer een WK is. Dus ja, je zou met een beetje... Die gasten die hebben wel gezegd dat ze het nog niet willen stoppen.
Vermaal is dan 37, Vertonghen 35, ja, Mertens 35.
Dat klopt.
Maar Vermaal heeft dit toernooi wel aangetoond dat hij in die vorm kan. Ja. Vond ik. Ik was verbaasd. Ik vond het een goed niveau wat hij bij Vlagen haalde.
Bij Vlagen zien. Ja. Alleen ik denk dat het...
En daar komen nog verdedigers aan, hè?
Met die drie en met de snelle spelers waar ze nu in het huidige voetbal tegenkomen, dat het best lastig is.
Maar daar komen nog verdedigers aan van het RBC. Wojata is wel een goede Belgische verdediger. Want er komen natuurlijk nu ook in dit jaar nog spelers aan die misschien nog een leuke aanvulling hebben.
Vind jij dat een goede?
Maar Denayer is qua dynamiek, niet zo ver, denk ik. Denayer vind ik niet...
Nou, maar goed, op dit moment was het bij beide niet. Maar we moeten
natuurlijk maar dat is nu wel een sprong waarop ze staan. Want je zegt terecht, over anderhalf jaar is dat WK in Qatar. Moeten ze nu toch vol, moeten ze nu nog vol inzetten op die generatie die ze hebben? Of is het dit toch het moment om al te gaan verversen?
Je kan bijvoegen. Je moet langzaam toepassen en kijken of verbetering mogelijk is. Ja, en als het niet is, bijhouden.
Omdat het interlandvoetbal is, zou ik alle opties zo lang mogelijk openhouden. Ja? Want,
maar je kan ook niet speculeren het komende anderhalf jaar op de fitheid van deze spelers. Nee. Want het is wel gebleken dat best wel papier-mâché is. Hè? Als je,
nee, maar dat
als
is
je,
zo.
Als je kijkt naar de sterren die zij hebben.
Nee, ik las vandaag dat Kevin De Bruyne met gescheurde enkelbanden heeft gespeeld. Nou, exact. Hoe ver mag je eigenlijk gaan als nationale ploeg?
Nou, ik weet niet hoe ziet hij hier naar kijkt. Dat hun sterspeler met gescheurde enkelbanden voor België toch belangrijke pot speelt. Alleen ja, zij zijn de werkgever en zij zijn degene die het astronomische salaris ophoesten. Dus ja, ik vraag me af hoe de afspraken met de Belgische bond en City, hoe die lopen.
Maar hier geldt toch ook de waan van de dag. Het is een kwartfinale. De belangen zijn zo groot.
Maar ze hebben het niet voor de wedstrijd gecommuniceerd, hè?
Pas na de wedstrijd.
Maar hoe blij zit hij als De Bruyne straks de eerste drie maanden weer niet...
daarom vraag ik, hoe ver kun je hierin gaan? Ja. Is dit onverantwoord wat de Belgische bond gedaan heeft?
Als dat gebeurt heel vaak.
Ja, dat vroeg ik niet. Vroeger is het verantwoord?
Nee, het is niet verantwoord, absoluut niet. Nummer één, wat er ook bij komt kijken, en daar kan je ook, ik heb vaak genoeg met blessures gespeeld. Je bent nooit 100% fit en je haalt nooit een nieuw niveau.
Nee, maar tussen met een pijntje voetballen en gescheurde enkelbanden zitten we wel.
Nee, maar dat bedoel ik. Kijk, als je een beetje een gekneusde enkel hebt, dat valt nog mee. Maar als je daadwerkelijk geblesseerd bent, je wordt fit gespoten, wat echt gebeurt in het dagelijks voetbal, jarenlang. En ook met pijnstillers voetballen, maar je redt ook dan nog niet het 100% je niveau halen. Want je enkel is ook nog strak ingetaped. Mm-hmm. Hij is ook nog een technisch vaardige speler. Die moet vrijheid voelen. Dus met een strakke tape voetbal je al heel anders. Dus ten eerste is het niet verantwoord voor de gezondheid van de speler. En ten tweede haalt hij zijn niveau sowieso niet. Het is meer voor de naam en voor de present, zeg maar, ook voor de ploeg dat hij op het veld staat.
Zou dat nog een staartje kunnen krijgen, is die met te bedenken? Als hij met schade in zijn enkel terugkomt in Engeland, dan is dit blijkbaar wel een grond voor een juridische claim.
Maar misschien is hij pas afgescheurd tijdens die wedstrijd die hij gespeeld heeft gisteren.
Nee, dat zou ik niet aanraden, want dan hebben ze wel een probleem.
Tijdens de wedstrijd gebeurd zijn.
Nee, dat heeft hij verklaard. Na afloop, hij heeft gezegd, ik heb de hele wedstrijd met gescheurde enkelbanden gespeeld.
Okay. Maar we hadden toch ook zo'n discussie toen met Arjen Robben en Bayern München. Die ook,
met die hamstring.
Raakte bijna zijn doel.
De verdwenen hamstring. Ja, hij had toch een heel groot gat in zijn been.
Dat is door die Rotterdammer nog gerepareerd.
Toen was Bayern ook woest. Dus ik denk dat City in ieder geval hier een duidelijke communicatie zal.
Toen moest het Nederlands elftal een jaar later nog een benefietwedstrijd spelen tegen Bayern. Toen.
Correct.
Ja, dat was het.
Dat heb je goed onthouden. Dus nu speelt dus België tegen City. Ja. Volgend jaar.
Over een jaar. Kun je kaartjes verkopen. Gaan we verlopen.
Ik denk wel drie keer.
maar om België af te sluiten, er was ook wel berusting. Hè. Ze hebben tegen... in hun ogen de beste tegenstander gespeeld. Klopt. Dus die pech hebben ze ook al wel altijd in een toernooi. Hè? Ik bedoel, als zij aan deze kant van het schema hadden gezeten, dan...
Maar dat hadden ze zelf kunnen regelen, heb ik het toch nog goed voor ogen?
Ja.
In de pool bedoel je, door bewust te verliezen?
Ja. Maar ja, bewust verliezen is ook een dingetje. Hè? Dat doe je niet in een toernooi.
Nee, maar het is geen toeval dat het keer op keer niet lukt. Dan is die gouden generatie uiteindelijk...
Toch niet zo goud?
Nee, toch niet. Nee, die conclusie kun je dan toch trekken?
Zeker.
Goed, bij de Italianen, even een bloemlezing, heeft David Ens voor ons allemaal prachtig op een rijtje gezet. Fabuleus, het mooiste voetbal van Europa. Het is Mancini gelukt jaren vol desillusie en vernedering in korte tijd uit te wissen op grond van eer, identiteit en overtuiging.
Vooral identiteit.
Nee, maar om te zeggen dat heel veel lof van de Italiaanse kranten uitgaat naar Mancini, die het dus... heeft weten om te draaien.
Nou, hij heeft ontegenzeggelijk een prachtig en prima draaiend team neergezet. Dat is een verdienste van de coach.
Ja.
En hij heeft gewaagde beslissing genomen met spelers op te nemen die niet bij de topclub speelden. Die niet de grootste namen heeft, maar die in zijn ogen toch de kwaliteit en ook in het teamverband goed paste. Dus ja, dat is niet normaal voor een trainer dat ze durven in zo'n land.
En hij
met zoveel emotie.
Nee, klopt. En hij heeft ook het geluk dat hij achterin... ik hoorde de term moordenaars vallen vorige keer. Maar hij heeft twee Zulke ervaren rotten die die jonge gasten bij de arm nemen en ze ook vertellen waar het echt om gaat. Weet je, de Bonucci en Chiellini, die staan daar achterin. En weet je, nog net niet met de lap voor de ogen, weet je, dat er echt van die strijders. En je ziet de mentaliteit van die twee, zie je eigenlijk terug door het hele team.
Nou, ik moest heel lachen om die scène dat die Spinazzola die inzet van Lukaku blokte. Dat was de gelijkmaker geweest.
Ja.
Die stond op de doellijn nog een beetje uit te buffen. Toen kwam die Bonucci of Chiellini of allebei. Ja, die Chiellini ging hem vast in die schut. Ja. Je zag die Spinazzola, ik moet nu mijn moeder bellen, want nu wordt het echt spannend.
Ja, precies.
Maar dat was echt ook zo mooi. Zeg. Maar dat, dan kom je weer terug op dat teamgeest.
Het
spat daar zo van af. Het is daar zo zichtbaar ook.
Maar verdedigen is daar ook zo mooi, hè?
Maar luister.
Ik ben toch vervelend.
Kijk, Italianen en verdedigen, dat is gewoon... dat is één. Alleen, wij hadden toch nooit gedacht dat Italianen ook nog eens van achteruit opbouwen, kunnen opbouwen. Teams, ploegen helemaal vast kunnen zetten op eigen helft, rond hun eigen 16. En dat ze eigenlijk België... En naar adem lieten happen.
Ja.
Ik ben eigenlijk best wel verrast van dit Italië. Hè? Dat ze, ik aan het begin van het toernooi had ik gezegd... nou, ik weet niet of het een hype of dat ze op een flow zitten... dat ze de Nations League zo goed hadden gedaan. Nou, het was dus blijkbaar niet een hype en een flow. Dit is gewoon wat Mancini in het team heeft gestopt. Hij vraagt het maximale van zijn spelers... maar dat doen die spelers onderling.
Van zijn staf trouwens ook. Die zijn ook allemaal afgetraind. Als je daar met een vetrolletje te veel als verzorger aankomt lopen... dan word je ook het krachthonk ingestuurd.
Ja, daarom mocht ik ook niet mee.
Nee.
In hoeverre is dat nu dat wegvallen van Spinazzola?
Ja, we hadden al opgezocht dat Emerson... die zal dat waarschijnlijk dan gaan invullen... Nou,
Braziliaan van geboorte.
Nou, Spinazzola is natuurlijk
de revelatie
van dit toernooi. Ja. En dat zal moeilijk op te vangen zijn. Want wat hij aan die linkerkant verstout aan werk en ook gewoon goede acties.
Ja.
En het blijft toch een gevaar. En ondanks dat je dat weet, op de een of andere manier krijgen ze het niet voor elkaar, de tegenstanders, om hem af te stoppen.
Nee. Ja, omdat hij op de juiste momenten loopt. Ja, hij kiest altijd de juiste momenten.
Ja, precies.
En er zijn meer mensen waar ze op moeten letten, hè?
Absoluut.
Dus zo grappig dat zowel hij als die Mele bij Denemarken echt wel bij de spelers van het toernooi hoorden. Allebei aan de linkerkant. Shaw kun je er ook nog bij voegen bij dat rijtje, die toch een aantal assisten belangrijk is geweest.
Goed gespeeld.
Ook aan de linkerkant.
Ook aan de linkerkant.
Sinchenko had ook een buitenkant paas vandaag.
Ja,
buiten is wel het toernooi. Jij zei dat mooi, hè?
Het is het toernooi van de buitenkant paas.
Het is het toernooi van de linkspoten, dat juich ik toe. Hè, Leo? Jij toch ook?
Yes, buitenkant ik.
Ik zag nog een persconferentie terug van Luis Enrique, bondscoach van de Spanjaarden, die ook tevreden is. Ook veel lof heeft gekregen van de Spaanse pers. Weer terug bij de elite van Europa, schreven de Spanjaarden. Maar hij zei bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd dat hij er een psycholoog bij had geroepen voorafgaand aan die strafschoppenserie. Dat die psycholoog had gezegd, je moet ook genieten van het moment. Toen dacht ik, ja, ik wil wel ver meegaan in mentale begeleiding, et cetera. Maar je kan toch niet knock-out wedstrijd EK denken. Nou,
ik denk dat er spelers bij waren die tegen hem gezegd hebben, ga even met die anders praten.
Ja.
Ik hoef jou even niet te horen.
Maar ze hebben ze toch nog steeds super slecht genomen. Alleen de Zwitsers nog slechter.
Ja. En een goede keeper, Unai Simon. Maar, wat moet je met zo'n... als iemand dat dan... Die neem je dan toch niet zo snel serieus?
Op dat moment wordt het lastig, toch?
Ja, absoluut.
Op dat moment ben je zo in de focus op die wedstrijd en in die penaltiseren. Het heel lastig wordt dat de mental coach jou vertelt. Op dat moment.
Ja.
Maar ik zeg niks tegen mental coaches, maar op dat moment is het heel lastig.
Overigens zijn er nog steeds trainers die nu weer gaan roepen van het is niet te trainen. Of het is...
Ik geloof dat ik het daar toch wel mee eens ben. Want je kunt natuurlijk je traptechniek kun je continu trainen en perfectioneren. Maar nog dat moment, ik weet het niks van nooit in die situatie geweest, jij wel. Het moment zelf, ik kan me bijna niet voorstellen dat trainbaar is.
Met welke
mentale trucjes dan ook.
Ik was niet bestand tegen de druk. Ik nam nooit, nee, dat zeg ik, nee, maar dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik nam nooit penalties. En wij hebben toen een keer in Italië, als je dan als buitenlander aangekocht wordt, dan wordt er van jou verwacht dat jij dus waarschijnlijk penalty-specialist bent. We hadden een soort triangulaar met drie clubs, een toernooitje op Cagliari. En uiteindelijk moesten we allemaal penalties nemen. En dus ze keken mij ook aan van, nou, jij ook een penalty. Dus het was voor mij voor het eerst dat ik dus vanaf de middenstip naar zo'n wat er dan met je gebeurt. het was vriendschappelijk.
Even voor de goede orde, het ging om de triangulaar van Cagliari.
Ja, maar het ging nergens om. Het ging om een klein trofeetje. En die spanning was al niet te doen. Je nagaan als het voor de Champions League of straks voor de halve finale is.
Maar scoorde je?
Nee.
Even op, Leo, krijgen wij een. We gaan toch op zoek naar een oranje tientje aan het eind van deze uitzending. Het zit er alweer bijna op. Krijgen we een Nederlands
antwoord?
Krijgen wij een. Ja, doe ik ook nog. Krijgen we een Nederlandse scheidsrechter in de finale?
Nou, dat wordt morgen beslist.
Je moet zes seconden overhouden.
Shakir is een grote concurrent.
Oh, ja? Heeft Kuipers het goed genoeg gedaan om in aanmerking te blijven komen?
Nou, de kansen zijn er niet beter op geworden.
Nee?
Nou, ik heb het zo vernomen.
Goed, we begonnen ergens in het eerste gedeelte, hadden we de quizvraag. Er zijn 10 Denen met minimaal 100 interlands. 4 daarvan speelden in de Eredivisie. Nou, schiet maar, heren.
Laudrup en Rommedaal heb ik.
Laudrup en Rommedaal is goed. Zijn er nog 2?
Ik weet niet.
Geen idee.
Nee? Feyenoord en Ajax?
Eriksen.
Eriksen is 3. Thomasson is de 4e. Dag.